Hoi, wij zijn Alexandra en Noor en dit is de Lachende Millennial Podcast.
Oké, we gaan het hebben volgens mij over wat wil ik? Wat willen jullie?
Wat wil jij? Ja, nee, maar het is leuk dat je zegt, wat willen jullie? Want we zijn vandaag voor het eerst met z'n drieën. We hebben onze eerste interview vandaag met Demi. En zij gaat ons met ons meedenken over de vraag, wat wil ik? En Demi, misschien wil jij eerst iets over jezelf vertellen.
Dat wil ik wel. Nou, ik ben Demi, ik ben 25 jaar en ik woon hier in Rotterdam met mijn vriend Jamie en met mijn kat Shabby. En ik ben vorig jaar begonnen met Leven in het Kwadraat. En dat is mijn Instagram-account en nu ook mijn bedrijf. En daarop deel ik eigenlijk mijn hele persoonlijke verhaal. Zo is het gestart vanuit mijn burn-out en de ziekte van mijn vriend. Mijn vriend heeft tilwelkanker gehad in 2016. En ik wilde eigenlijk heel graag mijn eigen verhaal op een gegeven moment gaan delen. Om ook anderen daarmee te inspireren en te helpen. En dan vooral in mijn zoektocht naar wie ik zelf ben. En wat ik eigenlijk belangrijk vind en wat ik wil in mijn leven. En op dit moment coach ik daar dus ook anderen in door middel van informele gesprekken. Die ik T-talks noem. En heb ik nu net mijn eerste cursus gegeven. Zijn wie je bent via Instagram. Dus ik ben... lekker alles aan het uitbreiden en doen wat goed voelt eigenlijk.
Helemaal goed. Nou, ik denk dat jij de vraag wat wil ik altijd goed aan het beantwoorden bent ondertussen. En dat is ook de reden waarom we het leuk vinden dat je vandaag bij ons bij bent. En dat we denken dat jij ons ook weer heel veel kunt leren daarover en mee kan praten.
Je hebt gezegd dat je een burn-out hebt gehad en dat je daar... uit verder bent gegroeid en heb nagedacht over wat wil ik. Maar hoe is dat tot stand gekomen?
Dat is eigenlijk een heel lang proces geweest voorafgaand aan mijn burn-out. Ik zeg altijd, eerst bestond ik en nu leef ik. En voorafgaand aan mijn burn-out bestond ik dus eigenlijk. En deed ik eigenlijk maar gewoon de dingen omdat ik ze deed. Ik dacht eigenlijk er niet zo bij na. Ik was niet altijd even gelukkig. Maar ik deed de dingen maar gewoon. En dan heb ik het over het werk wat ik deed... het studeren, de vriendschappen die ik had, de plek waar ik woonde. Dus eigenlijk al mijn leefgebieden. En eigenlijk bestond ik toen dus alleen omdat ik... ik bestond toen alleen omdat ik dus eigenlijk helemaal niet stilstond bij de vraag... wie ben ik eigenlijk zelf en wat wil ik eigenlijk zelf? Ik leefde eigenlijk vooral volgens de verwachtingen van anderen en volgens de maatschappij en van wat hoort. En,
ja, dat hoor je vaak.
Ja, en daarbij stond ik dus helemaal niet stil bij vragen zoals wie ben ik eigenlijk zelf en wat wil ik. En toen Jamie dus ziek werd en ik daarop volgend mijn burn-out kreeg, werd ik eigenlijk keihard met mijn neus op de feiten gedrukt. Ten eerste dat het leven geen vanzelfsprekendheid is en dus eindig.
Want je zei over dat je leefde naar verwachtingen van anderen en de maatschappij. Ik denk dat vrijwel iedereen dat doet op een of andere manier. En daar heel erg mee bezig is om geaccepteerd te worden of zo. Heb jij een idee hoe dat bij jou was? Waarom dat zo was en waarom dat zo ging?
Ik denk eigenlijk omdat ik daar gewoon niet bij stil stond. Het was ook bijvoorbeeld mijn studie. Het was eigenlijk gewoon een vanzelfsprekendheid. Dat ik, ik heb eerst de HAVO gedaan. Toen ging ik naar het HBO en toen... vond ik daar niet genoeg uitdaging, dus ging ik naar de universiteit, psychologie studeren. En eigenlijk deed iedereen om me heen dat. Van de middelbare school ga je studeren. En ik woonde nog bij mijn ouders en daar groeide ik dan op en daar woonde ik. En dat was vanzelfsprekendheid dat ik daar woonde. En ik dacht niet zozeer na over wat er nog meer mogelijk was. Ik leefde eigenlijk gewoon in een soort van veilige wereld die eigenlijk helemaal niet zo veilig was, omdat het... mijn comfortzone was. En daarbuiten, weet ik nu, gebeurt heel veel moois. Alleen, dat wist ik niet. Omdat ik dacht dat me zo voelen, dus eigenlijk niet per se heel gelukkig, dat voor mij de norm was. Dus dat normaal was.
Ja. Yeah. En heb je dan een idee waarom je dan bijvoorbeeld psychologie bent gaan studeren? Heeft dat nog ergens een...
Ja, ik denk dat ik altijd wel geïnteresseerd ben in wat mensen beweegt en ons gedrag en gevoelens. En dat heeft altijd wel in me gezeten. En ik merkte ook dat ik ook gewoon eigenlijk in mijn dagelijks leven wel... kwamen vaak mensen naar mij toe en daar luister ik dan naar en vroeg om advies aan mij. En ik vond het altijd heel interessant hoe die wisselwerking tussen mensen gaat en hoe bepaald gedrag, hoe jij je gedraagt, hoe dat je leven kan beïnvloeden. En ook je gedachtes die heel sterk kunnen zijn. En dat heeft me altijd wel geïnteresseerd.
Heb je wel het gevoel dat je wel helemaal zelf hebt gekozen dus voor de studie psychologie? Want ik merk zelf bij mezelf wat ik heb meegemaakt, dus dat ik wel, dat eigenlijk de studiekeuze ook al niet helemaal mijn eigen keuze was. En dat het een beetje een soort van zelfsprekendheid was van, ik heb gymnasium gedaan, dus dan ga je naar de universiteit, je gaat niet naar het hbo. En dat mensen zeiden, je moet een goede baan vinden, dus ik dacht, ik ga econometrie doen, maar econometrie was helemaal niks voor mij. En toen, dat daar ook al veel verwachting in zit. Had je ook een beetje het gevoel dat jouw studiekeuze wel helemaal vrij was?
Nou, toen al? Op dat moment voelde ik dat wel zo. En eigenlijk heb ik daar nooit heel erg over nagedacht. Maar ik denk wel dat je, als je al heel jong bent, dat je dan dus beïnvloed wordt in de keuzes die je maakt. Dus als jij op de basisschool zit, dan wordt er al heel erg gefocust op een CITO-toets die je moet gaan maken. En wat voor niveau je dan gaat doen op de middelbare school. En als je in de vierde klas komt, dan wordt er gefocust op, nou, welk profiel ga je kiezen? Want dat is echt het allerbelangrijkste. En dan is inderdaad die studiekeuze. Terwijl, dat vind ik ook altijd een belangrijk iets. Ik heb daar ook een post over geschreven een tijd geleden. Van dat er zo erg gefocust wordt op wat ga je worden als beroep. En dat er niet gefocust wordt op wie ben je eigenlijk zelf. En
wat kun je daarmee doen.
Daarbij. Ja, en wat past daarbij. En wat wil je vanuit de persoon die je bent.
Daar ben
wat...
ik het helemaal mee eens.
Yeah.
Ook heel erg als je, daar hebben wij het ook over gehad met studeren Noor. Dat als we dan iets hebben gestudeerd, hebben dan geneeskunde gedaan. Dan wordt er van je verwacht dat je arts wordt. En ik heb Duits gestudeerd. Dan wordt er van je verwacht dat je docent wordt. Terwijl eigenlijk de opties zijn echt reuze. En je kan alles worden wat je wilt. En dat is tegelijkertijd ook best wel eng. Omdat je gewoon alles kan kiezen. En ze zeggen altijd, geluk is een keuze. Dus als je een succes is een keuze. Dus als je niet succesvol bent, dan heb je niet de goede keuze gemaakt. En ik denk dat dat ook heel erg meespeelt. En ook al vroeger, en inderdaad met het profiel dat je kiest. Dan als je cultuur en maatschappij kiest, ja, wat moet je dan? Moet je misschien beter natuurkunde erbij doen? Dus dat...
Ja, maar is dan het probleem dat we te vroeg moeten kiezen? Of dat er dus niet genoeg begeleiding is in het kiezen? Want ik heb bijvoorbeeld niet spijt van de studie die ik gedaan heb, maar ik ben er gewoon in mijn studie, of eigenlijk aan het einde van mijn studie, pas als je op een oudere leeftijd komt, begrijp je wat je toekomstige perspectief gaat betekenen voor je leven. En ik denk dat je dan pas gaat beseffen, oké, hoeveel uur wil ik eigenlijk werken? Voor hoe belangrijk vind ik werken? Wat wil ik eigenlijk gaan doen met de rest van mijn leven naast mijn werk? En dus mensen zeggen bij mij ook wel van, heb je dan niet verkeerd gekozen? Maar dat heb ik nog nooit zo gevoeld. Want ik ben door mijn studie heen gegroeid op de manier waarop ik er nu uit ben gekomen.
Maar dat is, ik denk dat wij daar wel best wel op één level zitten. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet denken en het nog steeds niet echt uit weten te breken van, ik heb dat gestudeerd, dus ik moet dat worden. En niet zo goed weten dat er nog andere opties zijn, of misschien wel weten, maar ook niet weten hoe je die dan moet kiezen.
Ja.
Snap je een beetje wat ik bedoel?
Ja, helemaal. En ik denk ook wel dat er toch om ons heen, om mij heen, destijds best wel veel mensen, eigenlijk niet bij mijn dichtbij vrienden, maar wel verderop, toch veel mensen ook een andere studie zijn gaan doen. Of omdat het niet lukte, of omdat ze toch dachten, dit is het niet. Of omdat ze veel andere dingen aan het doen waren die ze leuker vonden. En ik denk dat daarin eigenlijk weinig begeleiding is. In dus wie je bent en wat past bij jou, in plaats van
dat
wat je alle drie ouders zijn artsen, dus je wordt ook maar arts of zo. Is bij mij alle drie ouders.
Wat?
Kan, tegenwoordig.
Ja.
Maar dat is bij mij niet zo geweest. Maar ik weet wel families waarin gewoon allebei de ouders arts zijn. Alle drie de kinderen.
Als vanzelfsprekendheid wordt gezien inderdaad.
Ja. Maar hoe breek je er dan uit om te denken, om erachter te komen wat je dan wel echt wil? Dat is best lastig.
We kijken even naar Demi.
Ja, bij mij kwam het natuurlijk vooral door best wel grote levensgebeurtenissen, zeg maar. Dat heeft er bij mij wel voor gezorgd. Alleen wat ik inderdaad nu ook probeer bij mensen een soort van te ontfutselen, dat ze dat zelf ook in gaan zien. Dat je het ook zonder zulke heftige gebeurtenissen in je leven op die manier waar kan maken. En eigenlijk denk ik dat best wel diep gaat, omdat ik best wel vaak merk dat mensen zich inderdaad heel erg laten leiden door verwachtingen van anderen, meningen van anderen en door hetgeen wat het gros van de mensen dus doet. Dus inderdaad studiewerk of inderdaad wat het leeftijdsgroep doet, dat hoor je ook te doen. En als je dat niet doet, dan ben je niet goed genoeg. Die angst hoor ik heel vaak terug. En ik denk eigenlijk toch door met hele kleine stapjes erachter te komen wie je zelf bent. En dan heb ik het meer over wat vind jij belangrijk in je leven? En wat past bij jou? Wat heb jij nodig om blij te worden? En door jezelf dat soort vragen te gaan stellen en daar dus ook echt mee te gaan spelen en creatiever na te denken. Want dat is denk ik ook een grote, dat we heel erg in passende dingen denken die ons zijn aangeleerd, passende patronen. Mm-hmm. Alleen zodra we buiten die patronen treden, dan zie je dat er zoveel meer mogelijk is. Alleen daardoor is het dus inderdaad wel nodig om creatief na te denken, want vaak kom je daar zelf ook niet uit. En dat komt ook wel regelmatig terug in de gesprekken die ik heb. Door vragen te stellen gaan mensen ineens anders kijken naar hun huidige leven en door daar te komen, kunnen zij dan ook weer keuzes maken die daar beter bij passen. En dat is niet van de een op de andere dag. En dat kan je ook niet verwachten van jezelf. Maar dat is ook een heel proces, denk ik. Juist omdat we eigenlijk misschien met z'n allen wel vastzitten in een bepaald iets wat we denken dat hoort. Terwijl niks hoort.
Ja.
Alles
er kan
goed.
Veel meer. Ja.
Ja.
En denk je dan dat mensen ook vaak kiezen voor de bekende weg omdat het makkelijk is, want ik heb het idee dat vrijwel alle dingen die ik heel moeilijk vond in mijn leven waren de beste keuzes. En dan weet je dat het een betere keuze is, maar dat maakt het moeilijk omdat je weet dat je een moeilijke keuze gaat maken. Of iets moeilijks moet doen.
Heb je
daar
een voorbeeld
situatie.
Van? Even...
Nou ja, bij mij was het bijvoorbeeld wel dat iedereen om me heen ging als artsassistent aan het werk. En ik zei, ik ga een andere kant op. Ik ga wel aan het werk als arts, maar wel part-time, want ik wil me meer focussen. En dat je aan het begin alleen maar wel denkt over, oh ja, dan moet ik me verantwoorden en zo. Dat heb ik ook echt gedacht. Terwijl ik wist van binnen voor mezelf wel dat het de beste keuze zou zijn. Maar het was eigenlijk niet de makkelijkste stap. Terwijl, ja, hoe moeilijk is de stap? Dus het is relatief. Maar in die twee stappen was het niet de meest logische stap en niet de meest makkelijke stap. Maar voor mij wel overduidelijk de betere stap. Maar ik denk dat best wel veel mensen dan toch denken, ja, laat ik het maar gewoon even proberen, dat artsassistentenwerk. Want dan, wie weet je, wil ik dat toch wel. Uit een soort gemak of zo.
Ja, maar ik vind dat ook, ik heb dat ook wel gemerkt bij mensen die ergens werken. En het gewoon het werk zelf helemaal niet leuk vinden. En de collega's niet leuk bij wijze van. En gewoon eigenlijk elke dag met een rot gevoel heen gaan. Helemaal kapot moe thuiskomen en rot gaan slapen. Maar toch niet de stap durven te nemen om ontslag te nemen. En dat iedere keer wordt de grens weer verlegd van, vind ik het zo erg, nou misschien moet ik toch nog even afwachten. Terwijl eigenlijk na 3 weken je al dacht, dit is echt niks voor mij, wat doe ik hier nu nog 15 jaar?
Ja,
bij wijze van.
Dat is denk ik dus inderdaad ook het gevaar, dat mensen inderdaad uit angst gaan handelen. En ik probeer inderdaad altijd zoveel mogelijk mensen juist te inspireren om niet vanuit angst, maar vanuit liefde voor jezelf te handelen. Want de enige die je ermee hebt, als je gaat kiezen vanuit angst, ben je uiteindelijk zelf.
Yeah.
Want als jij gaat luisteren naar de meningen van anderen en de verwachtingen van anderen, dan kom je dus ook waar anderen zijn. En niet zozeer waar je wilt zijn. Yeah. En ik denk dat dat altijd een belangrijke is om te onthouden. Ik had bijvoorbeeld ook wel eens met van die gedachten, schema's werkte ik dan uit als ik belemmerende gedachten had. Over mezelf inderdaad, van oh, ik ga nu deze keuze maken, vind ik heel eng, vind ik moeilijk. Nou, dan kan je wel eens denken van, oh, ik kan het niet of ik doe het niet goed genoeg. En daar zet ik dan de gedachte tegenover van, nou, ik ben wel goed genoeg, want ik doe wat goed is voor mij, bijvoorbeeld.
Ja.
En die plakte ik dan overal in huis en achter het hoesje van mijn telefoon en in mijn portemonnee. En iedere keer als die gedachte dan opkwam, dan pakte ik een soort van dat briefje erbij. En dan was het weer even een reminder van, oh ja, het is oké. En dat soort kleine tools en tips, die kunnen wel helpen om zo'n keuze makkelijker te maken. En dus ook bij jezelf te blijven. En het zijn vaak hele kleine stapjes die je al kan zetten. Het hoeven geen grote stappen te zijn.
Nee, je kan heel klein denken. Precies, want uit die kleine stap vormt natuurlijk weer de volgende stap. En
zeker.
De volgende stap en daar gooi je in door. Ik had net een vraag. Die is even vervlogen.
Ik wil dan denk ik nog wel terugkomen op de briefjes opplakken. Want volgens mij hebben we het daar een keer over gehad. Over dat als je dan mensen die onzeker zijn, dat je dan gewoon echt jezelf kan trainen door ook briefjes op te hangen van ik ben wel leuk genoeg. En dat je eigenlijk ook niet bang moet zijn om jezelf te trainen, positieve gedachten over jezelf te hebben, zonder dat je dan gelijk arrogant bent of zo.
Nee,
volgens mij voelen mensen heel erg een soort
hesitation. Alsof je narcistisch bent.
Ja, hoe zeg je dat? Weerstand. Maar ik mag dat niet over mezelf vinden.
Nee, maar ja, zeker.
Ook over uiterlijk bijvoorbeeld. Als mensen zeggen, ja, maar ik kan niet zeggen dat ik mooi ben. Want dat mag je niet over jezelf zeggen.
Nee, maar eigenlijk,
terwijl je mag toch gewoon, ja.
Ja, ik denk altijd van, je kan wel tegen jezelf zeggen dat je inderdaad niet goed genoeg bent. En negatieve dingen over jezelf zeggen. Maar die stem is net zo krachtig als inderdaad een stem die positieve en lieve dingen tegen jezelf zegt. En net zo goed als iemand het fijn vindt als jij tegen diegene die verdien zegt. Waarom doe je dat dan ook niet bij jezelf? Hè? Je hoeft dat echt niet te doen als je dat ongemakkelijk vindt in een groep mensen. Ik vind mezelf goed genoeg. Dat hoeft niet. Maar al zeg je het maar 10 keer tegen jezelf voor de spiegel. Ja, dus in het begin is dat gek, maar dat werkt dus echt.
Ja, dat werkt echt.
Ja.
En dan lees je het alleen maar op een briefje of inderdaad op je telefoon of iets. Ik denk dat het heel krachtig is om te weten dat je echt jezelf kan trainen ook. In nieuwe gedachtenkronkels
aan te maken. Ja, zeker.
Maar vooral in die positieve gedachten. Want dat is ook het hele gedachtegoed achter The Secret. Hoe heet het nou? The Law of Attraction. Over aantrekkingskracht vanuit de universe. En er zijn heel veel mensen die dat helemaal belachelijk vinden. Maar ik geloof daar wel in. Dat alles is een soort karma. Alles wat je geeft, krijg je ook terug. En daarin wordt ook gezegd dat je heel duidelijk moet zijn in het bericht wat je uitzendt naar de universe. En als je daarin dus negatief bent, dat de universe het negatieve niet begrijpt, maar je dus gaat geven wat je niet wil.
Ja.
En dat vind ik, ik vind dat heel interessant, maar zo werkt het volgens mij in je eigen brein dus inderdaad ook. Dat hoe meer je positief naar iets kijkt, het is een beetje glas half vol, half leeg idee.
Ja, denk ik wel.
Hoe meer je er positief naar kijkt, hoe meer je positieve dingen ook terug ziet en die ook
ik
opvallen.
Ik denk inderdaad dat je, als je positiever denkt, dat je dan misschien zonder dat je het door hebt, ook zelf meer gaat handelen richting dat positieve. Ik heb bijvoorbeeld toen Jamie ziek was in dat jaar, toen ik wilde mijn bachelor toen halen in 3 jaar. Ik zat toen in mijn 3e jaar. En hij was toen ziek geworden toen ik in het 2e jaar zat. En ik moest dus in mijn 3e jaar nog 80 punten halen, terwijl de meeste mensen er misschien nog
60 halen in 1 jaar.
Ja. En dat, iedereen om me heen die zei van, dat gaat je niet lukken. En studieadviseur dingen, die zeiden ook allemaal van, nee, doe maar niet en doe er maar langer over. En ik heb vanaf begin dat jaar gezegd, ik ga mijn bachelor halen dit jaar. En dat is me dus gelukt. Ik had wel een burn-out erna.
Kleine side note.
Nee, dat kwam niet volledig. Dat kwam niet alleen in de studio. Dat kwam door alles bij elkaar.
Alles tegelijk,
maar dus wel inderdaad. Omdat ik er zo stellig van was. Dit gaat me gewoon lukken. Lukte dat me dus ook. En dat is denk ik zo'n voorbeeld. Van dat je dus echt je gedachten heel krachtig kunnen zijn. In hoe jij... dat het ook zo kan uitwerken in je eigen gedrag.
Yeah.
Ja, en misschien ook leuk om terug te komen op wat wil ik. Is dat als je goed weet wat je wil, je ook signalen krijgt over wat je misschien verder kan doen. En als je vastzit in dat wat je niet wil, je misschien ook steeds meer negatieve emoties krijgt van alles waar je ongelukkig over bent.
Ja, alleen wat denk ik ook nog een groep mensen lastig vindt, wat ik ook nog wel eens van anderen hoor, is dat ze zeggen, ja, maar ik weet niet zo goed wat ik wil. Hoe kom ik er nou achter wat ik wil? En daar dan heel erg aan vast gaan houden wat ze moeten doen om erachter te komen wat ze willen. Terwijl ik soms ook denk, ja, maar je
weet het niet per se nu, maar er kan best iets gebeuren in je leven dat er iemand voorbij komt die een bepaalde hobby heeft en die dan zegt, oh, ben ik hier mee? En dat je daar opeens je passie in vindt. Dus het hoeft ook niet nu bekend te zijn, alleen moet je er vooral voor openstaan.
En ik denk ook de vraag, wat wil ik, die kan je natuurlijk ook zo groot en klein maken als je zelf wil. Dat kan ook al bestaan uit iedere dag een keuze maken die voor jou goed voelt.
Ja.
En als jij iedere dag keuzes maakt die voor jou goed voelen, dan komt er uiteindelijk een groter iets uit. En ga je dus doen wat je wil. Omdat je iedere dag kiest voor wat je wil.
Yeah.
En als we het dan inderdaad hebben over grotere dingen zoals werk of vriendschappen, relaties, dat soort dingen. Ja, dan vind ik het wel helpend dus inderdaad om mezelf van die vragen te stellen en erbij stil te staan van welke waarden bijvoorbeeld vind ik belangrijk en hoe kan ik daar meer naar gaan leven. En welke, als ik nu nog zo lang te leven had, hoe zou ik dan geleefd willen hebben en aan wie zou ik dan mijn aandacht willen geven en aan wat.
Ja. Heb jij ook dat boek gelezen, The Why Café? Van, ken je het?
Nee.
Oh.
Ik ook niet. Mag ik dus weer even een vraag stellen voordat ik het vergeet?
Ja.
Ik kan me even zo op terugkomen. want hoe zie jij dat, wat raad jij mensen aan die dan heel erg bezig zijn met, ja, maar als ik verder ben of als ik een promotie heb gemaakt, dan ga ik dit doen. Of als ik persoon tegen het lijf loop, dan ga ik dit doen. Dat ze het eigenlijk dus wat ze willen naar de toekomst duwen. En niet er nu heel erg op dit moment mee bezig gaan. En niet weten hoe ze wel met die actie kunnen beginnen, want ik denk dat de eerste stap doen is.
Ja, en daar komt bij, ook waar is de grens tot hoever in de toekomst moet je duwen? Want je kan ook misschien niet altijd letterlijk de volgende dag, zeg maar, inderdaad besluiten wat je wil. Misschien moet je toch wel even de 3 weken van je vakantie afwachten of zo, bij wijze van.
Ja, maar dat is meer,
maar dit is ook een beetje
uitstel, dat je wel een termijn hebt. Mensen hebben heel vaak zo'n uitstel van, als ik 10 kilo lichter ben, dan ben ik gelukkiger of dan ga ik dit doen.
Ja.
Heb je daar specifieke tips voor wat je mensen meegeeft? Van hoe kan je dat nou naar het nu trekken en naar dit moment?
Nou, inderdaad denk ik sowieso dat... ik ben sowieso altijd voor in het nu of zo. Omdat ik doordat Jamie dus zo ernstig ziek is geweest, weet ik heel sterk dat de volgende dag je gewoon niet gegeven is.
Ja.
Dus als je blijft uitstellen en... Ja, leuk, maar misschien komt het er dan nooit van. En wat ik eigenlijk vaak aanraad is om gewoon in je agenda te zetten bijvoorbeeld. Om iedere week 1 stapje te zetten richting een ander pad. En dat hoeft dan nog niet zo sterk te zijn dat je echt al weet van nou, dit is mijn doel. Maar wel ga eens met iemand praten bijvoorbeeld. Of bel eens iemand op die je verder zou kunnen helpen. Dat zijn hele kleine stapjes, maar... Juist door die te zetten kom je wel in actie. En als je merkt dat je dus goed doet en dat je blij maakt, dan motiveert dat ook meteen weer om een volgend stapje te zetten. En ik denk inderdaad dat als je daar gewoon nu mee begint, dat je dan ook meer geluk vindt. Omdat als jij het uitstelt en denkt, nou pas als ik dit heb, dan kan ik dit doen. Er is altijd wel iets wat niet perfect is of perfect loopt. Of je leven loopt nooit zoals je voor ogen hebt. Dus dan kan je eindeloos blijven uitstellen. Omdat er altijd momenten zijn en dingen zijn in je leven waar je toch geen grip op hebt. En als jij als je zegt, dan ben ik 10 kilo afgevallen. Nou, misschien wil je er dan nog wel 5. Want pas dan ben je goed genoeg.
Ja,
nee, ik ben nu goed genoeg. Maakt niet uit hoeveel kilo.
Ja, precies. En dat is denk ik ook... Dat je die connectie dan bijvoorbeeld met je lijf of met je waarden moet leggen. Om te snappen dat het nu ook goed is zoals het is. Maar als je er wat aan wil veranderen, dan moet je het nu doen.
Ja, en jezelf dat dus ook gunnen.
Ja.
Want mensen gunnen het zichzelf vaak ook niet om nu zo'n stap te zetten. Of om nu te gaan leven naar wat hij of zij wil. Of de keuzes te maken die goed voor je zijn.
Hoe komt het eigenlijk dat mensen zich vaak zoiets niet gunnen? Net als bijvoorbeeld de... goede gedachtes en de goede stem tegen jezelf. Want dat hoor je vaak, dat mensen het inderdaad zichzelf niet gunnen. Waar komt dat vandaan?
Ik denk dat mensen heel streng voor zichzelf kunnen zijn.
Ik denk dat heel veel problematiek ook uit de jeugd komt. En dat hoeft niet heel groot. Het kunnen hele grote live events zijn natuurlijk.
zat laatst Dream School te kijken. Ik weet niet of je dat ooit gezien hebt. Over jongeren die van school zijn gegaan. Het is eigenlijk een middelbare scholierleeftijd. En die zijn dan door heel veel problemen, opstapelende problemen, van school geraakt. En die hebben eigenlijk nu geen toekomst, omdat ze geen papiertje hebben om te kunnen gaan werken. En dat zijn vaak ook wel jongeren met echt gedragsproblemen. En als je die ziet, die hebben zoveel al echt heftige dingen meegemaakt in hun jeugd. Die hebben of nul bonding met hun ouders gehad, of altijd gehoord, je kan het niet, je bent slecht, je hebt nooit iets goed gedaan, waarom besta je? Dat soort hele bizarre teksten. Maar ik denk dat dat is natuurlijk vrij intens, maar je hebt dat ook in een mindere mate. Dat als je ouders hebt die heel erg streberig zijn en jij kan gewoon niet zo goed leren, dat het heel vervelend is als kind om altijd maar te moeten hard blijven werken om aan je ouders verwachtingen te voldoen. Dus ik denk dat dat snel wel bij veel mensen een soort, al een getraind systeem wordt.
Nou ja, je bent inderdaad natuurlijk gewoon een combinatie van alles wat je meegemaakt hebt in je leven. En tegelijkertijd vind ik dat wel goed dat je dat aankaart, want dat is zo. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat het geen excuus mag zijn, omdat je op ieder moment in je leven, ligt er natuurlijk aan, als je volledig getraumatiseerd bent, is dat een ander verhaal. Maar ik denk dat de meeste mensen op ieder moment in hun leven kunnen beslissen hoe je naar dingen kijkt. Je kan niet veranderen wat er gebeurt in je leven of hoe je wat er speelt. Dat kan je niet veranderen, maar wel hoe je met bepaalde dingen omgaat. En het is dus ook nooit een excuus om je forever te laten leiden door datgene wat jou is overkomen, denk ik.
Ja, of heel erg te blijven hangen in dat soort momenten.
Ja, en dat is zonde. Kijk, natuurlijk moet je wel de tijd en de ruimte nemen om bepaalde dingen te verwerken. En ook echt tijdens mijn burn-out heb ik wel 3 tot 4 maanden volledige rust genomen. En de tijd genomen ook om bepaalde dingen te accepteren en te verwerken. Maar vanuit daar ging ik wel verder kijken.
Ja. Yeah. Maar ik denk dat wel veel mensen een soort trigger nodig hebben om opeens dat ze toch een soort spiegel krijgen en denken, ik kan wel wat zelf. En dat zie je ook in, onder andere in dat Dream School wel. Ja. Dat er dus wel, als ze daar eenmaal een andere mindset in krijgen, ook echt veranderen.
En ook dat bewustzijn is heel belangrijk.
Ja, en heb je een idee wat bij jou zo'n soort spiegel was geweest? Of heb jij een soort trigger gehad of iets gelezen of gezien of gehoord of gesproken of
Je bedoelt in de vraag van wat wil ik? In die
tijd? Dus erachter komen dat je in niet jezelf was.
Dat was dus wel Jamie's ziekte en daarop volgde dus die burn-out. Ik stond er op dat moment niet zo bij stil in mijn leven, omdat ik maar doorraasde.
Want je voelde je toen door de ziekte en in je burn-out natuurlijk niet goed. Nee. Maar hoe kom je er dan achter? Want je bent natuurlijk bezig met beter worden.
Ja.
Maar Noor vertelde ook dat jij tegen Noor hebt gezegd van ik wilde niet meer de oude worden, maar
ja, dat ik jou vroeg, ben je weer een beetje de oude?
Ja.
En dat is, dat wil ik niet meer, want ik ben nu eigenlijk DM 2.0.
Ja, maar hoe kom je dus zeg maar op het moment in je burn-out achter, als je beter wil worden, dat je niet terug wil naar de oude versie? Want jij was misschien toen niet helemaal gelukkig, maar andere mensen die dachten dat ze, denken misschien, of dachten dat ze toen wel ook gelukkig waren, dat ze weer terug willen daarheen.
Ik
weet niet zo goed hoe ik het moet vertellen.
Sowieso moet je burn-out zien als dat is echt wel een proces van een jaar of zo geweest. Dus dat komt ook niet van de een op de andere dag, dat besef. Maar ik dacht inderdaad ook dat ik gelukkig was, maar dat was puur omdat ik niet echt vergelijkingsmateriaal had. En toen ik dus alleen maar thuis op de bank zat met mijn notitieboek en mijn pen en de kat.
Gezellig.
Ik heb heel veel geschreven in die tijd. En ik ging dus eigenlijk heel mijn leven onder de loep nemen, zeg ik altijd. Dus ik ging echt alles onderzoeken. En daar met onderzoeken bedoel ik dus dat ik overal ging kijken waar ik energie van krijg. En wat mijn energie kostte. En toen kwam ik er dus tijdens mijn burn-out heel sterk achter dat ik van heel veel dingen die ik voorheen deed, helemaal geen energie kreeg. Ik vond mijn werk eigenlijk, dat kostte me eigenlijk alleen maar energie. Bepaalde vriendschappen waar ik al heel lang in bleef hangen, die leverden me eigenlijk niks meer op. En die maakten me eigenlijk alleen maar minder gelukkig. En zo nog met heel veel dingen. En op die manier kwam ik er dus achter dat er iets moest veranderen in mijn leven. Wilde ik dus weer gelukkig en blij zijn.
Maar je moet er dus eigenlijk wel heel bewust mee bezig zijn. Voordat je beseft, ik wil niet gewoon beter zijn, maar ik wil een verdere ontwikkeling maken.
Nou, ik was eigenlijk op een gegeven moment ook niet meer bezig met ik wil beter zijn.
Ja.
Want juist in het begin had ik dat heel erg, dat ik wilde focussen inderdaad van nou, ik moet hier zo snel mogelijk vanaf, dan kunnen we weer verder.
Ja.
Maar ik merkte al heel snel dat dat dus niet werkte. En op een gegeven moment, toen ik dat dus accepteerde en zoiets had van nou, dit is dus een proces en in dit proces liggen mijn leerkansen, zeg maar, en mijn groeimogelijkheden. En daar liggen de antwoorden in verscholen. Toen ik dat accepteerde, toen kon ik dus loslaten om beter te worden. En werd ik dus automatisch vanzelf beter, zonder dat ik daar veel focus op legde. Ik legde eigenlijk vooral de focus op dag per dag en alles wat ik leerde.
Eigenlijk werd je daar toen minder streng voor jezelf op het beter worden.
Zeker.
Hebben we weer het streng zijn voor jezelf? Ja, dat is nergens.
En ook het wat moet nu doen, wij ook in de podcast hebben gedaan. Dat komt ook bij. Wat ik dan wel benieuwd naar ben, is over vriendschap. Want dat vind ik heel goed wat je zegt. En ik denk ook dat iedereen die in je leven komt, op een bepaalde reden in je leven komt. Of dat nou 5 seconden, dat is laatst ook een uitspraak over zo'n 5 seconden, 5 dagen, 5 uren, 5 dagen, 5 jaar, 5 levens is. Dat het voor een reden is. Maar het is toch vaak moeilijk om vriendschappen waar je heel lang aan vast hebt gehouden, om dat gedacht te zeggen. Ja. Hoe was dat voor jou? Hoe ging dat? Of hoe...
Nou, dat was heel moeilijk inderdaad. En dat was wel iets waar ik... Ik ging heel erg bewust voelen. Een soort van oké, diegene is nu geweest. Hoe voelde ik me ervoor en hoe voelde ik me daarna? En over wie ging het eigenlijk gedurende dat we afspraken? En ik schaalde daarin een soort van mijn vriendschappen van, oh, met diegene kan ik bijvoorbeeld gewoon lekker lachen en iets wat leuks doen. En met die andere kan ik misschien dan weer diepere gesprekken voeren. Dus bepaalde vriendschappen die heb ik nog steeds, maar die zijn dan anders vormgegeven en heb ik andere verwachtingen bij. En een aantal vriendschappen die zijn over en dat is inderdaad wel een proces ook weer geweest van maanden om dat los te kunnen laten. En dat ik al iedere keer wel dingetjes merkte, maar er niet goed mee wist wat ik nou daarmee wilde. En op een gegeven moment toen kon ik een soort van niet anders meer. En merkte die ander dat denk ik ook. En is dat op die manier een soort van toch overgegaan.
Want hoe was dat begrip dan van de andere kant? Was dat er?
Is het dan, is het langzaam verwaterd of is het gewoon
best wel
gegaan? Nou, sorry, maar je brengt me niet zoveel energie meer. Want ik kan me voorstellen dat dan iemand...
Nee, ja, met één iemand heb ik inderdaad een gesprek gehad. En merkten we gewoon dat ik anders in bepaalde dingen stond. En zij ook. En dat het gewoon een soort van niet meer klopte. En dat is ook oké. En met iemand anders is het inderdaad meer verwaterd. En met nog iemand anders, dingen lopen gewoon zoals ze lopen of zo. En als je er allebei oké mee bent, dan is het goed. En ik zeg ook wel eens van, niemand heeft daar schuld ook aan. Ik bedoel, bepaalde relaties zijn opgebouwd uit bepaalde patronen. En daar werk ik aan mee en daar werkt die andere persoon aan mee. En op een gegeven moment, als jij als persoon verandert, dan dient misschien dat patroon niet meer. En dat kan. Alleen, dat is geen ramp. Alleen, dat is, kan wel heel verdrietig zijn.
Maar dat hing dus eigenlijk ook wel vanaf wat voor relatie of wat voor band je dan als vriendschap had. En hoe dat dan geëindigd is.
Ja.
Ja. En jij vertelde, of jij was er ook open over op social media. Over dat je van plan was weer te beginnen met een studie, met een master. En dat je begonnen was. En toen je toch dacht... Nee, dit is het niet voor mij. En hoe ging dat? En vooral merkte je daarin een verschil met ook hoe jij dacht over de verwachtingen van anderen? Want die waren er sowieso waarschijnlijk. Mm-hmm. Mensen hebben daar allemaal een idee over.
Ja.
En die voelde je, denk ik. Dus hoe was dat nu en hoe was dat anders dan vroeger? Heb je daar...
Nou, die keuze dat ik dus inderdaad die master ging doen. Ik dacht dat ik die helemaal goed... had doordacht en het voelde goed en eigenlijk zo. Ik had hem echt wel puur gemaakt vanuit mezelf. En niet omdat anderen zeiden dat moet je doen. Want
ben je gelijk doorgegaan naar je bachelor? Of heb je toen
wel pauze gehad? Nee, toen kreeg ik die... Ik had mijn bachelor gedaan. Toen was ik gestart met mijn master. Toen kreeg ik mijn burn-out. Zeg maar na 2 weken toen ik was gestart. En toen had ik nu in februari het idee om weer te gaan beginnen.
Oh, okay. Ja, ik denk dat was
een herstart. Ja.
Ja, een herstart. En weer na 2 weken klaar.
Toen dacht je, dit is het niet.
Nee, nou ja, ik had wel verwacht dat het goed zou gaan eigenlijk. En dat ik het wel zou willen doen. En het ging ook niet zozeer over dat ik de studie niet interessant vond. Of kijk, ik vind heel veel dingen, ik vind het leuk om dingen bij te leren. Dat is misschien ook meteen mijn valkuil. Dat ik dus heel veel boeiend vind en heel veel wil leren en het allemaal leuk vind. En ik was inderdaad toen gestart en helemaal goed overgedacht. Ik had ook al mijn boeken had ik al in huis. En ik was zelfs al begonnen voordat ik het eerste college had gehad. Lekker nerdy. En toen was ik geweest en toen voelde ik me daarna... ik was 2 uurtjes college had ik gehad. En ik kon ook meteen... s'nachts weer niet goed slapen, nachten. En mijn lichaam reageerde er dus ook heel sterk op. En ook gewoon heel een beetje angstig gevoel of zo. Het voelde eigenlijk weer een beetje als een terugval of zo van mijn burn-out. Zo wil ik het niet noemen, want toen ik besefte dat het aan de studie lag... Ik kon het eerst niet zo goed peilen van, wat is dit nou, weet je wel. Toen ik besefte dat het aan de studie was, was dat ook wel weer gelijk klaar. Maar toen had ik dus heel sterk het idee van oké, ik kan dit wel willen, maar mijn gevoel zegt gewoon anders. En ik denk zelf misschien dat het bepaalde dingen heeft getriggerd of zo. Van in die tijd dat ik misschien studeren nog steeds associeer met heel veel stress. En dat ik ook over de consequenties die studie zou hebben misschien niet zo, toch niet goed genoeg heb nagedacht als in... Dat zou betekenen dat ik veel minder tijd voor Levend Kwadraat zou hebben. En ik begeleid naast dat ik Levend Kwadraat heb ook nog kinderen met psychiatrische problematiek. En daar haal ik ook gewoon heel veel voldoening uit en vind ik superleuk. Nou, en die moest ik ook gedag zeggen. En dat wist ik allemaal. Alleen toen het dus op dat moment was, toen voelde ik ineens zo erg van nee, dit is gewoon niet goed. En toen ben ik inderdaad gaan praten met mijn vriend van, joh, waar zit het hem nou? Want ik vind die studie echt wel heel leuk. Maar misschien moet ik het toch gewoon niet doen. En dat is dan ook wat ik heb gedaan. Omdat het gewoon, mijn gevoel zei gewoon anders. En nu ik besloten heb om daar dus ook mee te stoppen en dat dus weer de hele wereld in te gooien, voelt dat ook meteen... heel goed.
En loslaten of zo.
Ja, en ik heb nu ook zo... Ik had in het begin heel erg... dat ik die studie wilde doen. Omdat ik dacht, dan doe ik ook, leer ik meer nog over gesprekstechnieken. En het komt ook weer van pas in mijn eigen bedrijf. Maar nu besef ik ook gewoon dat ik al superveel kennis heb. En dat ik ook heel goed nu mensen kan helpen. Door te doen en door te leren op die manier. En dat ook gewoon goed is. Dus misschien zat daar ergens ook wel een stukje onzekerheid van... Oké, kan ik wel mezelf, kan ik wel andere mensen gaan coachen als ik niet die studie heb, zoiets.
Ja, en, dat papiertje soort van jouw 10 kilo
Ja, misschien is, wel, dat weet ik niet hoor, want op dat moment voelde dat niet zo.
Nee.
Maar nu ik dus heb besloten om dat niet te doen en dat ook weer tegen iedereen heb gezegd, voelt het gewoon goed en ga ik eigenlijk heel lekker nu met alles wat ik aan het doen ben. Nou, dus dat
ja, en je kan altijd nog kiezen om het ooit in de toekomst wel
te
doen.
Ja, wie weet.
Dus niet dat als je nu de gedachte zegt dat het nooit meer kan.
Nee,
ik denk dat ook.
En ik sluit ook niks uit. En wie weet wil ik het ooit nog wel echt doen. En doe ik het dan. En wie weet ook niet. En dat is ook goed. Het verschil, dat vroeg je, wat is het verschil? Het is denk ik dat ik nu, als ik zo'n keuze maak, dan kies ik vanuit mijzelf. En dan... maakt het me eigenlijk niet zoveel uit wat heel de wereld daarvan vindt.
Nee.
Ja, dus de eerste gedachte komt hij wel op hoor. Van, ze zien me weer aankomen. Maar dat is eigenlijk, die laat ik meteen zo wegdwalen. En dan kan ik heel sterk bij mezelf blijven. Want het is mijn leven. En ik moet het leuk hebben en gelukkig zijn.
Ja, maar ik denk dat dat echt supergoed is. En ook heel stoer. Omdat ik denk dat heel veel mensen...
juist dus omdat ze denken, ja, maar ik ben al een keer gestopt. Ik ben nu weer begonnen. Ik heb het iedereen verteld. Wat zou iedereen wel niet denken? Ja. Misschien moet ik nog iets langer proberen. Terwijl je gevoel, die zegt gewoon, nee, dit is het niet. Ja. Tenminste, dat moet je onderzoeken.
En je weet het vaak zo snel.
Je weet het heel
echt
goed.
Echt nadat ik de eerste dag al was geweest, wist ik, dit voelt niet goed. En natuurlijk heb ik dan inderdaad nog gepraat en werden me vragen gesteld. Maar eigenlijk heb ik binnen 2 dagen besloten om ermee te stoppen. Of misschien al binnen 1 dag.
Ja, je weet het gewoon.
Je weet het,
Maar dat vind ik dus ook interessant. Omdat ik het idee heb dat mensen niet beseffen dat je je eigen geluk echt kiest. Want je kiest dat jij op dat moment je goed voelt in je beslissing. En dat 1000 andere mensen met je meekijken over welke beslissing je hebt genomen. Dat hoort ook niet uit te maken.
Nee, zeker.
Maar ik denk dat heel veel mensen het wel moeilijk vindt om een soort scheid aan de rest van de wereld te gaan hebben.
Ja, zeker. Ja, en dat is ook wel lastig, hè. Want mensen hebben altijd een mening. En dat is ook gelijk iets wat ik altijd heel helpend vind. Van ook al was ik die master gaan doen, dan hebben mensen nog steeds een mening.
Ja.
En ook al was ik inderdaad zoals nu gestopt, ja, reken maar dat er mensen over mij praten. Maar dat doen ze toch wel.
Ja.
Dus wat je dan ook doet, het maakt niet zoveel uit.
En dan kan je beter kiezen wat je het liefst zelf wilt, zodat ze praten over waar jij in ieder geval achter staat.
Ja, inderdaad. Ja.
Nou ja, super goed. Ik denk dat we hele leuke dingen besproken hebben.
Ja.
Heb jij nog een vraag voor onze luisteraar, Demi?
Probeer gewoon eens een week lang, iedere dag, een stapje te zetten en een keuze te maken voor wat jij wilt. En dan iedere dag 1 klein dingetje doen. En als je dus al die kleine dingetjes bij elkaar optelt, dan ben je dus eigenlijk continu voor jezelf aan het zorgen en aan het kiezen voor jezelf. En dat kunnen hele kleine dingen zijn. Dus al is het dat je liever een avond op de bank zit in plaats van dat je gaat sporten, omdat je vindt dat je moet sporten. Dat is namelijk ook wel kiezen voor jezelf.
Yeah.
En dan pak je een keer de auto in plaats van dat je met de fiets gaat. Pas niet helemaal bij het minimalisme. Maar het is wel, als jij superveel spierpijn hebt of weet ik veel wat, of je voelt je gewoon super moe en je hebt een auto en of een tram of een bus of een ding.
Uiteindelijk draagt het wel bij aan jouw duurzaamheid als persoon.
Dat wel,
voor jou, dat jij ook langer goed mee kan gaan. Dus wat dat betreft,
dan is het wel weer. Ja.
Mogen dingen wel eens wijken.
Ja, maar inderdaad, maakt niet zo uit, maar wat ik ermee wil zeggen is iedere dag een kleine keuze maken, waardoor je kiest voor jezelf. Ja, wat dat dan ook is.
Ik denk dat het leuk is om mee af te sluiten. Dus in plaats van de vraag te stellen, wat wil ik als in voor de rest van mijn leven, om het klein aan te pakken met kleine stapjes.
Ja,
elke dag, elke dag even te vragen.
Ja, wat wil ik vandaag? Ja.
Yeah.
En wat maakt me vandaag blij? En wat heb ik vandaag nodig om te doen om me goed te doen?
Helemaal goed.
Wat willen jullie vandaag?
Gemberthee.
Dan ga ik de ketel nog eens aanzetten. Mochten mensen vragen hebben, mochten jullie vragen hebben aan ons, tips of vragen hebben aan Demi, dan stuur een mailtje naar delachendemillennial@gmail.com met de LLN. Of je kunt ons altijd benaderen op Instagram. En je kunt Demi ook altijd benaderen op Instagram via Leef in het Kwadraat.
Oh, dankjewel.
Ja, leuk dat je er was.
Goed.